naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4.
Doe jij met jouw bedrijf al aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Nee, nog niet. Amsterdam Cares wil samen met jou bouwen aan een betere samenleving. Wij brengen young professionals en de kwetsbare groepen in Amsterdam met elkaar in contact. Adopteer met jouw bedrijf een project en wij voorzien lokale goede doelen een jaar lang van vrijwilligers. Do You Care? Geef en steun een project bij jou in de buurt. Ga naar doyoucare.nederlandcares.nl. Amsterdam Cares. Flexibel vrijwilligen.
Trombose in een arm of been. Hoe herken je dat? Een zwelling. Een zwaar gevoel of pijn. Een rode tot blauwachtige verkleuring. Een strak gespannen huid. Elke dag worden ruim 100 mensen getroffen door trombose. Elke dag kost dat mensenlevens. Help het ergste voorkomen door trombose eerder te herkennen. Kijk op trombosestichting.nl.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
Oldschool lovers, opgelet. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Avalanche, Champagne King en Ben live in concert. Lekker dansen op Love, Come Down, I'm in Love. Maar daar blijft het niet bij. De support act is niemand minder dan James D. Train Williams. 10 jaar going back to my roots. Vieren we met Avalanche, Champagne King en als extraatje D. Train. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Score nu je kaart op goingbacktomyroots.nl.
U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4.
Welkom terug bij IBOT Radio. Zoals gezegd, om 5 uur natuurlijk weer het hoorspel. Het hoorspel van Pauw Vlaanderen, het Magot Mysterie. En dit is deel 4, Bill Fletcher vertelt.
Paul Vlaanderen en het Magot-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend, regie Dick van Putten. Vierde episode, Bill Fletcher vertelt.
Hallo?
Meneer Vlaanderen?
Ja, spreekt u mee? Met wie?
Met Margot.
Margot?
Meneer Vlaanderen, laat mevrouw die doos niet openmaken.
Welke doos? Die doos uit de modezaak?
Ja, laat ze hem niet aanraken. Laat ze hem niet aanraken, meneer Vlaanderen.
Ina! Ina, blijf van die doos af! Raak hem niet aan, Ina! Ina, lieveling, ben je gewond?
Nee, Paul. Ik mankeer niks. Ontzettend. Ik ben zo geschrokken.
Goeie genade, mevrouw, wat is er gebeurd?
Haal even de cognac, Charlie.
Ja, maar wat is er gebeurd?
Haal die cognac nog maar. Even zitten, Ina.
Kijk die kamer nou eens. Wat een ravage.
Ja, dat is nou niet belangrijk, kindje. Doe, ga zitten.
Goeie genade, wat een toestand. Nou, ze moeten de familie Vlaanderen wel hebben altijd. Kom niet zo somber, mevrouwtje.
Wat dan ook, wat gebeurde er eigenlijk precies?
Nou, ik nam dat pak mee naar de kleedkamer om het daaruit te pakken. Ik ging toen weer naar de slaapkamer om een schaar van de toilettafel te halen. En toen hoorde ik jou schreeuwen. En die nek direct daarna kwam van die explosie. Oh, gelukkig dat je me riep.
Ja.
Hoe kwam je erbij om me te roepen?
Ik werd opgebeld door een vrouw. Ze waarschuwde me voor dat pak.
Mevrouw, wie was dat dan?
Ze zei dat ze Margo heette. Maar ik ben er wel zeker van dat het mevrouw Fletcher was.
Mevrouw Fletcher?
Ja.
Nou, maar goed wie het ook geweest is, is in ieder geval een engel dat ze opbelde.
Ja, nou. Laten we maar naar beneden gaan, kindje.
Ja.
Die rommel hier komt later wel in orde.
Oh.
Kom mee.
Maar Paul, ik kan me met de beste wil van de wereld niet indenken wie er in die zaak van Drake zoiets zou doen. In ieder geval moeten daar eerst informaties worden ingewonnen.
Ja, natuurlijk, ja. Maar laten we eens even goed nagaan, kindje.
Ja.
Linda Kelburn heeft je naar die zaak toegestuurd nadat ze gezegd had dat Julia daar haar kleren kocht.
Dat is zo, ja. Oh, maar je denkt toch niet dat Linda hier iets mee te maken heeft?
Ik kan er nergens zeker van zijn. Ga maar na. Wat had zij met die Larry Cross te maken? Die zogenaamde secretaris van Dr. Bankery.
Ja.
En waarom belde ze 2 maal op om later te zeggen dat ze helemaal niet had opgebeld? Nee. Nee, er is iets heel vreemds aan de hand met die mevrouw Kelburn, Ina.
Hmm.
Je zei toch dat je Linda ontmoet had toen ik in Amerika was, niet?
Ja, 2 maal.
Hoe zat dat precies?
Nou, ik ontmoette haar bij Lyons op een zaterdagmorgen. Ja, de dag nadat jij bent weggegaan. Een paar weken daarna belde ze me op om te zeggen dat ze jou wou spreken.
Goed. Toen zei jij dat ik in Amerika was, hè?
Ja, een paar dagen later ontmoet ik haar weer. En natuurlijk had ik het toen over dat telefoongesprek met haar. En toen beweerde ze ineens dat ze me helemaal niet opgebeld had.
Ja. Vertel eens, die eerste keer dat je haar bij Lyons ontmoette, waar hadden jullie het toen over?
Och, over vroeger, toen we samen bij de krant waren, het gewone koffiepraatje. Ja, ze had het ook nog over een boek van jou dat je geschreven had en wat ze niet zo goed vond.
Oh, leuk.
Ja, tenslotte kwam het helemaal uit dat het helemaal geen boek van jou was om je dood te lachen.
Ja, maar er gebeurde dat toen niets ongewoons, iets dat je bepaald opviel.
Nee, niets. Of wacht, alleen, ja, ze vroeg me of ik een brief voor haar wilde posten. Zij had haast en ik moest toch even op het postkantoor zijn.
Wat was dat voor een brief?
Oh, dat weet ik zo niet. Daar heb ik niet op gelet, natuurlijk.
Wat voor postzegel zat erop, weet je dat ook?
Och, nee. Wat denk je aan, Paul?
Wat zeg je?
Vroeg waar je aan dacht.
Nou, ik dacht zo, Ina. Ik moest nog maar een whisky nemen.
En wie heb je gesproken, Rijn? De eigenaar? Of zomaar winkeljuffrouw?
Ik denk een soort chefinster, Graham. Ze noemden haar juffrouw Elsie.
Ja. Dat is dezelfde waar Ina mee gesproken heeft.
Mogelijk. In ieder geval had ze een zeer plausibele reden voor de toedracht van de zaak. Het pak lag klaar om bezorgd te worden toen er om 4:00 een dame kwam die zei dat ze op verzoek van mevrouw Vlaanderen die jurk kwam ophalen. Ze zocht er daar niets bijzonders achter en hebben haar toen die doos meegegeven.
Ja, dat is heel begrijpelijk allemaal.
Niet waar?
Nee, maar goed, ze hebben haar dus die doos meegegeven. En wat toen?
Wat toen? Nou, die doos is later natuurlijk verwisseld.
Ja. Ja, ligt allemaal voor de hand. Dat moet ik toegeven.
En heb je nog gevraagd hoe die juffrouw eruit zag?
Natuurlijk, maar er scheen niets bijzonders aan haar te zijn. Ook weer begrijpelijk, want het is een zeer drukke zaak daar. Het moet een vrouw geweest zijn van ongeveer 7, 28 jaar. Van middelbare grootte en donker haar. Verder niets opvallends.
Ja, niks opvallend, niks opvallends. Hoeveel maal heb ik dat al niet gehoord? Mensen, we schieten met die hele zaak niet op als we het motief niet hebben. Ik bedoel niet het motief voor wat er vannacht hier gebeurde, maar het motief voor de moord. Daar moeten we op de allereerste plaats van uitgaan.
Ja, daar ben ik met u eens.
Dan moeten we vasthouden aan het feit dat Julia verslaafd was aan verdovende middelen.
Wat zegt jullie afdeling narcotica daarvan?
Nou, die zit er bovenop, dat begrijp je wel. Maar tot nu toe zonder resultaat.
En hoe staat het met die dokter, Bankery?
Die heb ik gisteren gesproken. Ik was dan op het bureau in Westerton om met de plaatselijke politie te praten. Die dokter schijnt wel overal buiten te staan. Ze heeft 1 jaar of 10 praktijken op zitten. En over Julia Kelburn liet ze niet te veel los. Op dat punt kreeg ik de indruk dat ze zich probeerde te drukken.
Heb je ook haar secretaris ontmoet, die Larry Cross?
Ja, Volgens mij een doodgewone zware jongen. Heeft dan ook niets van een secretaris van een dokter.
Precies mijn idee. Oh ja, toen we gisteravond mijn vrouw en ik terugreden van het keldertje naar huis, toen zagen we hem in zijn sportwagen in gezelschap van Linda Kelburn.
Wat? Mevrouw Kelburn?
Ja, zeker. Hij zat aan het stuur. Ik wees hem aan Ina. En toen dacht zij die Cross te herkennen als de man die haar op het vliegveld aansprak. Die zogenaamde employé van het vliegveld.
Herkende ze hem?
Jawel. Maar haak hier toch niet op in, Brain. Voorlopig tenminste nog niet. Kijk, Ina kan zich vergist hebben. En we willen toch niet...
Pardon, meneer. Er is meneer Kelburn om u te spreken.
Oh, ja. Ja, laat hem binnen, Brain.
Ja,
yes. Hebt u Kelburn hier besteld, Sergei?
Ja. Ja. Vond het wel op onze weg liggen om hem over die nieuwe ontwikkeling in te lichten.
Die verdovende middelen bedoelt u?
Ja, hij heeft het recht daarvan te weten. En misschien kan hij ons daar nog meer van vertellen.
Meneer Kelburn, sir.
Ah, komt u erin, meneer Kelburn. Mijn naam is Forbes. Inspecteur Rijn kent u, en meneer Vlaanderen?
Ja, die heb ik al ontmoet. Heren.
Ik had al.
Laat u zitten.
Ik had niet gedacht u hier te vinden, meneer Vlaanderen.
Ik ben toevallig hier, meneer Kelburn. Ik stond juist op het punt om weg te gaan.
Oh, wat mij betreft blijft u gerust. Waar kan ik u mee van dienst zijn, Sir Graham?
Ja, we hebben bepaalde informaties binnengekregen aangaande uw dochter. En we vonden het niet meer dan een staartje van onze plicht u daarvan op de hoogte te stellen.
Wat voor informaties?
Ja, het is komen vast te staan, meneer Kelburn, dat uw dochter verslaafd was aan verdovende middelen.
Oh.
U schijnt niet bepaald verbaasd te zijn.
Nee. Nee, dat ben ik ook niet.
U wist daarvan?
Ja.
Hoe lang wist u dat al?
Sinds 3 dagen ongeveer. Dat was de reden waarom ik u vroeg u uit de zaak terug te trekken, meneer Vlaanderen. Ik wilde niet dat u daarachter zou komen. De mogelijkheid zou zich dan hebben kunnen voordoen dat de pers er zijn neus in zou steken. En, nou ja, dan zou de hele onsmakelijke geschiedenis, de moord en wat er dan misschien nog meer bij te pas zou komen, weer opnieuw worden opgeraken.
Wie heeft u verteld dat uw dochter aan die rommel verslaafd was?
Ik wou dat u zich matigt in uw uitdrukkingen, inspecteur. Niemand heeft het me gezegd. Ik had er wel zo'n idee van.
Zo'n idee?
Meneer Kelburn. Uw dochter had natuurlijk omgang met jongelui van haar eigen stand.
Ja.
Maar van tijd tot tijd wisselde zij dat ook wel met mensen van andere klassen. De artistiek doen de jongelui, waarvan het merendeel vegeteert aan de rand van de onderwereld.
Nonsens.
Dat is geen nonsens, dat is de waarheid. Uw dochter gebruikte verdovende middelen, en die middelen moest zij proberen te bemachtigen tegen elke prijs. Nu is de vraag, waar had zij die vandaan? De kennissen uit haar eigen omgeving konden het haar stellig niet bezorgen, dus veronderstel ik...
Ja, er is niemand die zich interesseert voor uw veronderstellingen, meneer Vlaanderen.
Integendeel, ik veronderstel dat u op de eerste plaats daarin geïnteresseerd zult zijn.
Wat bedoelt u?
Ik geloof namelijk niet dat u er alleen maar een idee van had dat uw dochter verdovende middelen gebruikte. Naar mijn mening is er iemand geweest die u vertelde, of in een brief schreef, wat er eigenlijk met uw dochter aan de hand was. En? Heb ik gelijk?
Ja.
Wie schreef u die brief?
Een meisje. Een vroeger vriendinnetje van Julia. Fiona. Die kwam vrij vaak bij ons over de vloer. Alleraardigst een fatsoenlijk kind. Wie het aan het hart ging dat Julia van die minderwaardige vrienden op nahield. Ze probeerde van alles om daarvan af te brengen, zonder resultaat overigens, dat weten we dan nu. En na de moord schreef Fiona mij een brief, Vlaanderen, waarin ze mij aan het verstand bracht dat het volkomen fout van me was geweest om u in die zaak te betrekken. Ze zei dat u natuurlijk zou ontdekken dat Julia verslaafd was aan verdovende middelen en dat de consequenties daarvan natuurlijk zouden zijn weken van onsmakelijke
publicatie. En u gelooft dat direct?
Natuurlijk. Het is de waarheid. Wees eerlijk, Vlaanderen, je voelt heel goed dat dit de waarheid is. Als de pers zoiets in handen krijgt, dan is het hek van de dam.
Wie is dat meisje, Fiona? Wat is haar achternaam?
Het spijt me, maar dat kan ik niet zeggen.
Maar dan bent u verplicht. Wij moeten dat kind ondervragen.
Oh, daar komt niets van in. Wat er ook gebeurt, ik zal Fiona niet blootstellen aan een kruisverhoor door de politie. Dat kind schreef me die brieven met volste vertrouwen. Ik denk er niet over.
Meneer Kelburn, ik kan me uw standpunt volkomen begrijpen en ik apprecieer dat ook. Maar dat neemt niet weg dat u zult moeten zeggen wie dat meisje is. Het gaat hier om de oplossing van een moordzaak.
Het spijt me, Sir Graham. Mijn plan staat vast. Als Vlaanderen het niet had uitgelokt, zou ik over die brief nooit gesproken hebben.
Ik neem aan dat u weet dat het strafbaar is om de politie uw bekende belangrijke informaties te onthouden, meneer Kelburn.
Dat is me bekend, ja. En toch zal ik dat doen, inspecteur.
Hallo?
Dina?
Ja, Paul?
Hoe staan de zaken?
Oh, best. De behanger is geweest en die heeft gezegd dat de slaapkamer helemaal opnieuw behangen moet worden.
Dat geloof ik wel, Dina. Luister, kindje. Kom mij met de wagen over een uurtje even ophalen aan de club.
Waar gaan we dan naartoe?
Naar Westerton. Maar we blijven niet logeren.
Goed, jochie, ik haal je op. Paul?
Ja?
Er ligt een boek op het tafeltje naast je bed. Je hebt daar vannacht in liggen lezen.
Wat? Ja.
Hoe heet dat boek, Paul?
Ja, wat bedoel je met hoe heet dat boek?
Zeg het nou maar, meneer Vlaanderen.
Maar wat heet dat... Oh! 1-0 voor jou, Ina. Nooit risico's nemen.
Nou, zeg het nou.
Het is een novelle van Edmund Price. Geloof haar niet, mijn zoon. En dan ligt een bladwijzer op pagina 54.
Wat? Hoe weet je dat nou nog?
Dat is 3 maal jouw leeftijd, liefje.
Oké, mispunt. Ik haal je op. Maar wat gebeurde er toen Kelburn weigerde te zeggen wie de brief geschreven had?
Helemaal niets. Wat kon Sir Graham doen? Rain was woedend natuurlijk, maar dat gaf hem ook al niet veel.
Vroeger of later zal hij toch moeten zeggen wie dat meisje Fiona is. Kelburn zal wel gelijk hebben. Het zal inderdaad wel een heel braaf en fatsoenlijk meisje zijn. Maar toch kan ze de politie bij haar onderzoek een heel stuk op weg brengen.
Ja, gelijk heb je. Maar ik betwijfel toch of Kelburn nog van gedachten zal veranderen. Tenminste in de staten waar hij op het moment in verkeert.
Wat zit er in die envelop, Paul?
Huh? Oh, een paar foto's. Die heb ik gisteren laten maken en die hadden ze op de club voor me afgegeven.
Foto's? Van wie? Oh, van Mike Langdon?
Ja. En niet eens slecht in aanmerking genomen dat ze op straat genomen zijn zonder dat hij er erg in had.
Die ga je zeker aan Fred Harkett laten zien in het Rode Hert.
Ja, ik moet weten of Langdon werkelijk de man was die Julia destijds is komen ophalen.
Ik geloof zeker dat hij het was. Wat die meneer Langdon betreft heb ik een zekere intuïtie.
Ik dacht het al hoor. Waar blijft die intuïtie van je?
Nou, lach jij maar ik heb het alles meer aan het recht aan het gehad.
Dat is zo, ja. En vertel jij me dan maar eens hoe die mevrouw Fletcher past in deze puzzel.
Ja, hoe kon ik dat nou maar? Van die mevrouw Fletcher kan ik echt geen hoogte krijgen. Maar één ding staat vast. Als zij vannacht inderdaad aan de telefoon is geweest, dan ben ik er meer dan dankbaar.
Het was mevrouw Fletcher. Ik ben er zeker van.
Ga je haar ook opzoeken als we in Westerton zijn?
Ja, natuurlijk. Allereerst wil ik de vragen op... Nee, hier rechtsaf, Ina.
Nee,
maar kijk, zie je daarboven op de heuvel, dat flatgebouw?
Mm-hmm.
Dat is de Monte Carlo flat. En daar wou ik even een babbeltje gaan maken.
Nee, maar wie woont er in vredesnaam in die miljonairsflat?
Wie denk je? Meneer Tony Wyman. Goedemorgen.
Het duurt. Wat is er aan de hand dat je me zo vroeg uit mijn bed haalt?
Oh, het is bij 12, Wyman.
Nou, wat zou dat?
Ja, ik moet je even spreken. Kan ik binnenkomen?
Nou, bepaald gelegen komt het me niet. Maar kom binnen, als je me niet naar de rommel kijkt.
Valt me niet in.
Zo. Ah, vertel me maar eens, wat is er aan de hand? Je komt me toch niet weer met dezelfde vragen aan boord, wel? Ik ben een druk bezet man, meneer Vlaanderen.
Ja, aan die pyjama te zien zou je dat inderdaad wel zeggen, hè?
Maakt u grapjes met me?
Waarom heb je me niet gezegd dat Julia verdovende middelen gebruikte?
Wat zou je me nou?
Ja, doe nou maar niet alsof je daar niks van weet, want dat geloof ik je toch niet.
Ik wist er niks van, nee. Eerlijk niet.
Zo. Dat klopt dan niet met wat Fiona me vertelde.
Wat? Fiona? Fiona Scott bedoelt u?
Ja, wie anders?
Ja, maar waarom zou Fiona Scott je vertellen dat ik... Schijn er wel uit. Ik heb dat kind 1 keer gezien. Julia heeft me eens 1 keer meegenomen naar Brighton op een zondag. Nou, toen zag ik haar voor het eerst in mijn leven. Man, wat had die het hoog in de veren. Ze heeft geen 10 woorden tegen me gezegd. Nee, ik geloof niet dat ze u verteld heeft dat... U neemt me zeker in de maling, hè? U wil me uit mijn tent lokken.
Nee, het mag misschien vreemd klinken. Maar het is helemaal niet mijn bedoeling om wie ook uit zijn tent te lokken. Dag, Tony. Ga maar weer naar bed, jongen. Je bent me prachtig van dienst geweest.
Van dienst geweest? Waar slaat dat nou weer op?
Je hoort toch wat ik je zeg? Van dienst geweest, zei ik. Ja, doe geen moeite. Ik vind de weg wel.
Ja, maar... daar begrijp ik geen slaars van.
Hoe was het met onze jeugdige ster?
Nou, niet bepaald temperamentvol. Maar hij heeft me toch verteld wat ik weten wilde.
Mooi. Waar gaan we nu naartoe? Westerton?
Ja, en stop dan eerst even bij de garage van de Fletchers, wil je? Mm-hmm.
En? Fiona?
Fiona wat?
Ik zei, en? Fiona.
Fiona Scott woont in Brighton.
Mm.
Zo, dus je wist waar ik heen wou.
Nou zeg, waar zie je me vooraan? Daar is de garage. Moet ik erheen rijden of zal ik hier stoppen?
Nee, rijd er maar in, Ina. We moeten toch even tanken. Hallo.
Wat is er?
Kijk, daar is Dr. Benkeley met Larry Gross.
Hm?
Ja, stop toch maar hier, Ina. Zo, blijf jij maar zitten. Gross hoeft niet te weten dat jij hem herkend hebt.
Dat is goed, ja.
Ik zal Bill Fletcher zeggen dat er iets mis is met de motor. Dus verbaas je er niet over als we hem even bekijken. Hè? Mm-hmm. Goedemiddag. Er is iets met de motor van mijn wagen. Misschien kan je...
Oh, een blikje, meneer.
Hij hangt.
Goedemiddag, meneer Vlaanderen.
Ah, dag, dokter.
Wat doet u hier in die uithoek?
Ik ben op weg naar de kust, maar mijn motor doet het niet al te best. Zou die jonge man me kunnen helpen?
Oh ja, die verstaat zijn vak wel.
We hadden hier nog een vriend van u gisteren, meneer Vlaanderen. Hoofdinspecteur Rain.
Dat zal het wel, ja.
Ja, die knaap fantaseert er maar wat op los, geloof ik. Je schijnt te geloven dat er verband bestaat tussen de moord op Ted Angus en die Kelburn-geschiedenis. Ik zie echt niet in waar hij dat van aanhaalt.
Misschien hebt u niet genoeg verbeeldingskracht, meneer Cross.
Wat bedoelt u?
Denkt u dat er enig verband tussen bestaat, meneer Vlaanderen?
Ja, dat wel, ja.
Vertelt u ons het dan eens? We leren graag wat.
Maar waarom hebt u die vraag niet aan inspecteur Rain gesteld?
Dat hebben we gedaan. Maar jammer genoeg heeft hij ons ook niets wijzer kunnen maken.
1940, dokter. Alsjeblieft.
Zet maar op mijn rekening, Bill.
Komt er nou naar, dokter?
Bill.
Ja, dokter.
Als je moeder terugkomt, vraag haar dan of ze me even opbelt, wil je?
Is genoteerd, dokter.
Meneer Vlaanderen, tot ziens.
Goedendag. Dag, dokter.
Meneer Vlaanderen. Wij ontmoeten elkaar nogal eens de laatste tijd.
Ja, toevallig niet. Goeie reis, dokter.
Hmm.
Moeilijkheden, meneer Vlaanderen?
Huh? Wat? Nee, ik wou even met je praten, Bill.
Oh, dat kan, meneer. Waarover?
Over je moeder.
Goed, meneer. Kom even mee naar het kantoortje.
Is je moeder weg?
Ja, meneer. Ze is naar de stad, naar mijn tante Gladys. Had u haar moeten hebben?
Och, ik had er wel graag even willen spreken, ja.
Misschien kan ik iets voor u doen?
Nee, dat is iets tussen je moeder en mij.
Oh, jasje.
Ik hoorde nog net dat dokter Banker je vroeg om aan je moeder te vragen of ze haar wou opbellen. Zijn ze zo bevriend samen?
Och, bevriend. Maar in zekere zin toch wel, ja. Moeder heeft een paar jaar bij haar gewerkt. En toen we hier introkken is de dokter wel een van onze beste klantjes geworden.
Zo. Wat vind jij van haar?
Ze is erg goed voor mijn moeder.
Ja, dat vroeg ik je niet.
Ik hou liever voor mezelf wie ik mag of niet mag, meneer.
Dat is je goed recht, Bill. Maar het gaat er alleen maar om dat je moeder mij een grote dienst bewezen heeft. En daar wou ik er even voor bedanken.
Mijn moeder? Een dienst? Aan u?
Ja. Er is een aanslag op mijn leven gepleegd, Bill. Op mij en mijn vrouw. Je moeder belde me nog tijdig op en gaf me een tip. Als ze dat niet gedaan had, dan zou ik nou niet hier zijn.
Zo?
Ja.
Dan vertelt u me wat nieuws. Bent u er zeker van dat mijn moeder was die u opbelde?
Oh ja, heel zeker.
Zo? Nou, ik denk niet dat moeder u daar een dienst voor terug zou vragen, meneer Vlaanderen. In geen geval geld.
Maar dat was ook helemaal mijn bedoeling niet. Ik had er zo'n idee van dat je moeder een beetje in moeilijkheden zit. En ik dacht zo dat ik wel in de gelegenheid zou zijn om haar te helpen. Ik heb zo hier en daar nogal wat invloed, weet je.
Ja, dat weet ik, meneer. Ik heb veel van u gehoord en ik dacht altijd dat ik... Maar hoe wist u dat mijn moeder in moeilijkheden zat?
Kom, Bill. Waarom vertel je me daar nou niets van? Ik geef je de verzekering dat het tussen ons blijft.
Kijk, dat zit zo, meneer Vlaanderen. Toen ik nog een jongen was, woonden we in Weston binnen. Hier ongeveer 3 kilometer vandaan. Mijn vader stierf toen ik 16 was en moeder moest toen naar het werken gaan. Geld was er niet, maar ik kreeg een baantje in de garage daar. Toen ik 19 was, zijn we hier gaan wonen. Moeder kreeg toen werk bij Dr. Bankeray. En ze kreeg toen gedaan dat ik bij de Perrymount bedrijven geplaatst werd. Daar maken ze tractors en zo. Ik heb altijd een garage voor mezelf willen hebben, maar... Nou ja, daar was natuurlijk nooit geld voor.
Mm. Ja, gaat verder.
Nou, het liep allemaal best. En toen ging moeder ook 's middags bij de dokter werken. En soms ook 's avonds. En na een jaar of 2 kwam ze op een avond thuis en zei dat ze niet meer bij de dokter bleef werken. En deze garage zou kopen, die net vrij kwam. Ze kreeg hem goedkoop, zei ze, als ze contant kon betalen.
Juist. En denk je dat je moeder genoeg geld bij elkaar gespaard had om die garage te kopen?
Nog niet voor een kwart gedeelte. Ik vroeg haar nog waar de rest vandaan kwam. Maar daar heeft ze me nooit antwoord op gegeven. Ze zei alleen dat ze een lening had kunnen sluiten en verder was het haar zaak, zei ze.
Zo.
Maar ondanks alles, meneer, de zaken gaan best. Maar moeder is niet gelukkig. Vraag niet waarom, maar oh nee, gelukkig is ze niet.
Je zei dat ze op het ogenblik in Londen is.
Ja, zo nu en dan maakt ze wel eens een uitstapje naar de stad tegenwoordig. Naar haar zuster, mijn tante Gladys. Ze zijn eigenlijk nooit zo bar dol op elkaar geweest. Moeder zei wel eens dat ze haar zuster alleen maar zag op bruiloften en begrafenissen. Maar verder ho.
Je praat niet bepaald vriendelijk over je tante.
Och, dat is het niet. Maar...
Denk je misschien dat je moeder helemaal niet naar je tante toe gaat als ze in Londen is?
Nee, maar op een keer. Toen ze weer eens een dag hier was weg geweest, toen zag ik dat er een programma van een theater in haar handtas zat. Een theater in Brighton, de Regency.
Nou, ze kan toch best naar Brighton gegaan zijn? Misschien heeft ze je tante toen wel willen trakteren of zo?
Ja, maar waarom heeft ze me daar dan niks van gezegd? Het ene moment vertelt ze me alles en dan weer...
Natuurlijk. Er is stellig wel een heel eenvoudige verklaring voor die dingen. Is het nog nooit bij je opgekomen, Bill, dat je moeder misschien wel verliefd is geworden op iemand? Ze is er toch jong genoeg voor?
Oh, nee. Nee, er is geen sprake van, meneer.
Nou, kom, hoe weet je dat?
Nou, als dat zo was, zou ze me het wel verteld hebben. Ze heeft goede vriendjes met verschillende mensen hier. Die ontmoet ze dan in het Rode Hert. We lachen er wel eens over. Ze weet trouwens heel goed dat ik het niet verstandig van haar zou vinden als ze weer ging trouwen. Ze hebben het niet makkelijk gehad met mijn vader. En ik heb er altijd voor gehouden dat ze met een volgend huwelijk toch weer eenzelfde kans maakt.
Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar als het dan niet je tante is, dan zal het zeker wel iemand anders zijn die ze op de uitstapjes ontmoet, niet? Heb je er geen idee van wie dat kan zijn?
Nee, niks. Al wat ik weet is dat als moeder weer thuis komt, ze er telkens weer beroerder en bezorgder uitziet dan de vorige keer.
Ach. Krijgt je moeder wel eens vreemde telefoontjes of zo de laatste tijd? Of bezoekers? Of...
Oh, jawel. Er was een knaap die kwam laat binnen op een avond. Dat zal een maand of twee geleden geweest zijn.
Nee, vertel me daar eens wat van.
Nou, moeder had ruzie met hem. Ze dacht dat ik sliep, maar toen ik die opgewonden stemmen hoorde, ben ik boven de trap gaan staan om te luisteren. Ze stond in het halletje. Ik had hem al nooit eerder gezien, maar hij leek me een soort Amerikaan, omdat...
Een Amerikaan?
Ja.
Heb je die man misschien kunnen zien?
Jawel.
Zou je hem herkennen als je een foto van hem zag?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ah. Bekijk dit dan eens.
Ja, dat is hem. Vast en zeker. Hoe komt u aan die foto?
Nou ja, dat doet er niet toe, Bill. En vertel me nog maar wat er verder gebeurde.
Nou ja, een flinke ruzie. Je lacht je dood als je weet waar het om ging. Een mantel, meneer. Een mantel. Nou vraag ik je.
Een mantel?
Ja. Moeder had een mantel over haar arm en ze zei...
Hier heb je je mantel en ik wil er geen steek meer mee te maken hebben.
Ik denk niet dat jij goed weet wat je zegt.
Dat weet ik heel goed. En ik weet ook heel goed wat ik doe.
Iemand moet die mantel bij Margo brengen.
Je gaat je gang maar ik doe het niet.
Wees niet zo vervelend, mens. Het is jouw beurt.
Laat Julia het maar eens een keertje doen.
Jij weet bliksems goed dat Julia het niet kan doen. Brighton is niet veilig voor Julia. In ieder geval weigert ze er iets mee te maken te hebben.
Dan is het de enige niet.
Ik begrijp die plotselinge verandering bij jou niet. Vroeger deed je altijd direct wat je gezegd werd.
Misschien, maar vroeger is vroeger. Laat een ander nou maar eens het vuile werk doen voor een keer.
Ja, maar waarom nou? Het plan verloopt precies als altijd. Je hebt alleen maar naar Mago te gaan en de mantel over te geven. Er zit geen enkel risico aan. En boter bij de vis.
Ik zeg je nog eens dat ik het niet doe. En schiet nou maar op. Ik wil niet dat je mijn jongen wakker maakt.
Jij weet zeker dat hier moeilijkheden van komen, hè? Dat realiseer je je toch wel, hoop ik.
Dan maar moeilijkheden.
Als Bankery hierachter komt...
Zeg het er maar. Vertel het er. Ga dan. Zeg het er gerust.
Jij bent gek, mens. Je kent Bankery toch? Je weet wat je te wachten staat als je probeert je te drukken.
Je kunt twee woorden zeggen tegen de dokter. Twee woorden maar. Edgar Northampton.
Edgar Northampton?
Precies.
En wie voor de duivel is dat? Edgar Northampton.
Probeer dat nou maar eens uit te vinden. Maar als Bankery kwaad wil, doe dan alleen die naam maar. Zij zal het begrijpen, als jij dat dan niet doet. En nou, neem die mantel. Ik mocht hem niet verstaan.
Ik hoop dat jij goed beseft wat je doet.
Ik weet wat ik doe. En goed ook.
Merkwaardig. En wat gebeurde er verder, Bill?
Die man ging weg en ik ging weer naar bed. Ik hoef u niet te vertellen dat ik uren wakker gelegen heb en maar puzzelen om erachter te komen wat dat allemaal te betekenen kon hebben. Maar sinds die tijd ben ik nog geen klap wijzer geworden.
Heb je aan je moeder verteld wat je gehoord hebt?
Nee. Daar heb ik nooit de gelegenheid voor gehad.
En je bent er zeker van dat je de naam Margo hebt horen noemen?
Ja.
En Julia?
Ja.
Kwam het niet bij je op dat ze toen over Julia Kelburn hadden?
Julia Kelburn?
Hm?
Dat is dat meisje dat vermoord is.
Ja.
Nee, daar heb ik nooit aan gedacht.
Zij was een patiënte van dokter Bankery.
Ja.
Dus zou het helemaal mogelijk zijn dat je moeder haar gekend heeft?
Dat kan wel, ja. Meneer Vlaanderen, u denkt toch niet dat mijn moeder iets met die moord uitstaande had?
Ik geloof niet dat je moeder de moord gepleegd heeft, Bill, als je dat bedoelt. Maar ik veronderstel wel dat ze weet wie de dader is.
Nee, meneer, nee. Als mijn moeder zich ergens over bezorgd maakt, dan is dat alleen maar over mij. Ze heeft er altijd voor gebloed om mij een goede toekomst te bezorgen. Een garage voor mezelf. Toen ik nog een kind was, dan zei ze altijd dat...
Pieker nou maar niet te veel, Bill. We zullen het wel uitzoeken. Vertel me nou alleen nog maar, en dat moet ik zeker weten... Jij hoorde die man zeggen... Je kent Bankery. Je weet wat er met je gebeurt als ze vermoedt dat je van plan bent om je te drukken.
Ja.
En wat antwoordde je moeder daar precies op?
Je kan 2 woorden zeggen aan dokter Bankery. Alleen maar 2 woorden. Edgar Northampton. Maar meneer, vraag me niet wat ze daarmee bedoelde, want daar weet ik niks van. Ik ken niemand die Northampton heet. Ik heb die naam nog nooit gehoord.
En daar ben je absoluut zeker van?
Ja, absoluut. U gelooft me toch, meneer?
Ja, ik geloof je. Luister nou. Pieker niet te veel over dit alles, Bill. En hou je ogen en oren wijd open. Als je iets ziet of hoort waarvan je denkt dat het belangrijk voor me is, waarschuw me dan.
Nou zeg, ik dacht dat jij er vandoor was.
Spijt me, kindje, maar ik kon niet eerder terug zijn, hoor.
En? Heb je mevrouw Fletcher gesproken?
Nee, die was er niet.
Waar is ze naartoe?
Dat weet ik niet.
Zeg, jij bent er met je gedachten niet bij, Paul. Is er iets gebeurd?
Ja, ik heb een heel belangrijk gesprek gehad met die jonge Fletcher.
Vertel eens.
Nou, mijn indruk is wel dat hij een jongen is die hard zijn best doet om er te komen. Maar het beroerde voor hem is, en dat beseft hij ook, dat zijn moeder hem in het onwetende laat over verschillende dingen. Dat zit hem het meeste dwars op het moment.
Hmm. Heeft hij je nog iets naders verteld over die dokter Bankery?
Ja, en hij vertelde me ook zo het een en ander over Mike Langdon.
Langdon?
Ja, Langdon schijnt hier geweest te zijn en nog niet zo lang geleden. Hij probeerde toen mevrouw Fletcher ertoe te bewegen een mantel weg te brengen naar een adres in Brighton. Hm? Naar een zekere Margot.
Margot?
Ja. Ja, maar dat interesseert me niet zoveel voor het moment als wel het feit dat de plaats Brighton genoemd is. Herinner je me dat Wyman vertelde dat hij een ontmoeting heeft gehad met die vriendin van Julia, Fiona. En dat was in Brighton.
Oh, en denk jij nou dat Margot en die Fiona Scott één en dezelfde persoon zijn?
Ja, dat weet ik niet. Mogelijk. Kindje, we slaan dat rode hert voor vandaag maar over. En we gaan naar Brighton.
Goed, Paul. Hoe lang moeten we in Brighton blijven, Paul?
Een dag of 2, hoogstens 3.
Ja, maar we hebben niks bij ons. Hoe denk je dat te fixen?
Als we een telefoonstel zien, dan bellen we Charlie op. Hij kan ons met de eerste de beste trein wel even iets naar een bepaald hotel brengen, hè?
Oh, ja, natuurlijk.
Heb jij nog geld bij je, Ina?
2 pond, denk ik.
Oh, dat is ook niet te veel, hè? Met 4 van mij, dat maakt er 6.
De kom wordt niet mee.
Hoe heet de volgende plaats die we doorkomen?
Oh, kijk, daar hebben we net een bord. Tenterhurst.
Tenterhurst, ja. Nou, als je een bank tegenkomt, stop dan even. Hè? Mm-hmm. Bel jij dan Charlie ergens op? Dan wil ik wat geld gaan halen.
Goed. Maar waar zal ik dan zeggen dat we logeren?
Ja, hoe heet dat hotel ook weer? Links als je de boulevard opkomt.
De Palace?
Ja, goed. Laat die maar naar de Palace komen.
Goedemiddag, meneer.
Goedemiddag.
Waar kan ik u mee van dienst zijn, meneer?
Ik heb een saldo op uw agentschap Shaftesbury Avenue. Ik wil wat geld opnemen.
Dat kan, meneer. Uw naam, alstublieft.
Vlaanderen. Paul Vlaanderen.
Meneer Paul Vlaanderen. Zo. Hoeveel zal het zijn, meneer?
50 pond, graag. Alstublieft.
Dank u. Neemt u even plaats, meneer. Ik kom zo bij u.
Graag.
Goedemiddag, meneer Vlaanderen. Komt u even binnen.
Goedemiddag.
Gaat u zitten.
Dank u.
Ik hoop niet dat ik u al te veel moeite bezorg, maar ik kom onderweg tot een ontdekking.
Oh, nee, helemaal niet. Helemaal geen moeite, meneer Vlaanderen. Daar zijn we toch tenslotte voor. Prettig met u kennis te maken.
Aangenaam.
Ja, mijn dochter zal het wel interessant vinden als ze hoort dat u hier geweest bent. Ze was helemaal weg van uw laatste boek. Ze raakte er niet over uitgepraat.
Zo, meneer.
Hoe wilt u het geld hebben, meneer Vlaanderen? Een 5-pondsbiljet, is dat goed?
Ja, dat is wel goed, ja.
Wilt u even tekenen?
Had u gebeld, meneer?
Ja, Wilson. Hier, de cheque van meneer Vlaanderen. 50 pond in biljetten van 5, hè? En geeft nieuwe biljetten, ja?
Ja, meneer Northampton.
Ik hoop dat we u eens wat langer in Tenterhurst zien, meneer Vlaanderen. U bent op doorreis, veronderstel ik.
Ja, meneer... Northampton?
Ja.
Edgar Northampton?
Ja, meneer Vlaanderen. Edgar Northampton.
Bill Fletcher vertelt was de 4e episode van Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie, een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griet. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Jan van Ees. Ina, zijn vrouw, Eva Janssen. Inspecteur Rain, Huip Oerizant. Tony Wyman, Harry Bronk. Sir Graham Forbes, Louis de Bree. Mike Langdon, Rob Gierhuis. George Calburn, Wam Heskes. Mrs. Fletcher, Miep van den Berg. Dr. Bankery, Pironne Hozang. Larry Cross, Jan Borkes. Bill Fletcher, Alex Vaassen Jr. Charlie, Donald de Marcas. Een bankbediende, Giel de Kruif. Een bankdirecteur, Han Keunig. En een brigadier, Johan Wolder. De regie had Dick van Putten.
Dit zijn kleine liedjes voor jou. Met je gipsbeen uit Gestaat. Waar zijn handtekening op Gestaat? Of liedjes voor een jonge vrouw die er beste beentje voor zet. Hoewel me nooit is opgevallen dat dat er beste beentje was. Ik vond ze allebei wel mooi. Dit zijn kleine liedjes voor jou. Met je doodmoe benen niet opgeven hoor. Alles komt weer goed. Of voor jou met je sterke benen die de weelde moeten dragen. Nu je op handen gedragen wordt, take it easy. Of voor jou, die alsmaar regen ziet en niet de wegen ziet, waar het leven zonnig is en warm. Of voor jou, die alsmaar donker ziet en niet het geflonker ziet, geef me je arm. Ik kom wat bij je zitten, ik heb een bloem voor je hoed. Ik kom alleen maar zeggen, alles gaat weer goed. Altijd komt alles weer goed. Omdat gebeuren moet, wat er gebeuren moet. Daarom zaait de zaaier. Daarom maait de maaier, valt het koren onder het blije blauw. Daarom draait de orgeldraaier, daarom kraait de oproerkraaier. Daarom zing ik liedjes voor jou.
Zwemmen vergeet ik prompt het zwemmen van het kleedhokje. Na eindeloos zoeken slaag ik er dan in het te vinden. Ik bemerk dat anderen hier ook last van hebben. Kunnen de kopstukken verklaren waarom zoiets juist in het zwembad gebeurt en is er iets tegen te doen?
Ik wou zeggen dat mijn oom er ook altijd last van had. Oom zwom elke dag een kwartier en liep dan de rest van de dag naar zijn hokje te zoeken. Hij was een heel bekende figuur in Amsterdam. Soms liep hij over het Damrak. Andere keer zagen ze hem op het Rokin. Altijd in badpak. Af en toe werd hij bekeurd wegens onzedelijkheid. Maar ze lieten hem altijd weer gaan, want hij had geen papieren bij zich. Dat wil zeggen, hij had ze wel, maar hij wist niet in welk hokje. Mijn oom heeft dan ook niets in zijn leven bereikt. Hij was een zoekende. Eigenlijk was het een begaafde man die van alles had kunnen worden. Maar het enige wat eruit kwam was de vraag, weet u ook het nummer van mijn... In zoverre was oom een typische Nederlander. Alle Nederlanders willen weten in welk hokje ze horen. Hij is dan ook kamerlid geworden. Daar wist hij tenminste in welk hokje die zat. Zijn programma was bezitsspreiding. Meer huizen. Handen af van Nieuw-Guinea. Toen hij begraven werd, was iedereen opgelucht. Hij ook, hij had eigenlijk zijn hokje gevonden.
Ze maakte van boter een dominee pardoes. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een domi, dominee, en mijn zuster die heet Kie.
En ze maakte van boter een wafelvrouw. Een wafelvrouw pardoes. Kom er binnen, zei de wafelvrouw.
In de kark zei de dominee. In de kark zei de dominee.
Een domi dominee, en mijn zuster die heet Kie.
En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks pardoes. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks.
In de kark zei de dominee. In de kark zei de dominee.
Een domi dominee, en mijn zuster die heet Kie.
En ze maakte van boter een kastelein pardoes. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein.
Zij je pakken, zei de toverheks. Zij je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw.
In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet Kie.
En ze maakte van boter een barones. Een barones pardoes. In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones.
Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein.
Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw.
In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zuster die heet Kie. En mijn zuster die heet Kie.
ze maakte van boter een lichtmatroos, een lichtmatroos pardoes. Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos.
In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones.
Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein.
Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, zei de bavelvrouw.
In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een dominee, een dominee. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging.
En ze maakte van boter een dikke meid. Een dikke meid, pardoes. Lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, zei de dikke meid.
Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos.
In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones.
Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein.
Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, zei de bavelvrouw.
In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een dominee, dominee.
Maakte van Walter een ouwe heer, een ouwe heer, pardoes. Heel voorzichtig, zei de ouwe heer. Heel voorzichtig, zei de ouwe heer.
Lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, zei de dikke meid.
Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos.
In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones.
Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein.
Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks.
Kom er binnen, zei de bavelvrouw. Kom er binnen, zei de bavelvrouw.
In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee.
Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging.
Mooie benen, zei de lichtmatroos.
Kom er binnen, zei de bavelvrouw.
Zij je pakken, zei de toverheks.
Eerst betalen, zei de kastelein.
In de suite, zei de barones.
Heel voorzichtig, zei de ouwe heer.
Lekker zoenen, zei de dikke meid.
In de kark, zei de dominee.
Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging.
Scheveningen waren veel mensen op de been voor een traditioneel feest, Vlaggetjesdag. De Scheveningen 303 trok aanvankelijk de meeste belangstelling, omdat aan boord van dit schip de wimpel gehesen werd, die aangaf dat het de best verzorgde haring van de vorige vangst had binnengebracht. Intussen stonden de tonnen alweer klaar voor de nieuwe vangst. Maar die bleken ook aan wal hun nut te hebben. De vlaggen van de vloot wapperden hier en daar uitbundig. En de vrouwen van de vissers vergezelden hun mannen op een wandeling langs de talrijke gepavoiseerde schepen. Voor de kinderen was het ook een feestdag. En hun kleurige ballonnen gaven de havenkant extra fleur. De vangst moest nog beginnen. Maar we eten de haring het hele jaar door. Het is nu eenmaal een nationaal attribuut. Al deden de Scheveningers dit keer of de Hollandse ouwe nog bliksemsnel op moest voordat de nieuwe kon worden aangevoerd. Het vakkundig schoonmaken is iets, maar het vakkundig nuttigen ook. Straks is de Hollandse nieuwe er weer om het opnieuw te proberen.
Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik was in de wolken en ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant.
We luisteren naar iBot Radio. We zijn aangekomen bij het reclameblok van 6 uur straks. Wat hebben we gedraaid? We hebben gedraaid na het hoorspel. De kleine liedjes voor jou van Toon Hermans van het gelijknamige album. Daarna heeft u geluisterd naar Godfried Bomans, de hokjesgeest van de kopstukken uit de jaren 60. En vervolgens draaiden we Katootje van Wim Sonneveld, Norman van Willek Alberti. En u luistert nu naar Daar bij de waterkant van Black and White. En ik vermoed dat dat zo'n beetje gaat doorlopen tot aan het einde van dit uur. En het volgende uur gaan we onder meer draaien Frank Sinatra en de soundtracks van Sound of Music en Once Upon a Time in the West. En nog veel meer natuurlijk. Maar dat hoort u straks na het reclameblok van 6 uur. iBot Radio, your people back on track.
Precies als vroeger weer, een sinaasappelen venter en die roept weer in.